Dit is een podcastserie van Bijbelsberaad Man-Vrouw over Bijbelse huwelijken. In deze 11e aflevering bespreekt Ger de Koning het huwelijk van Elkana met Hanna en Peninna. Er liggen belangrijke lessen in voor ons man en vrouw zijn. Over het huwelijk van Elkana en Hanna lezen we in 1 Samuel 1. In vers 1 staat: er was een man van Ramataim Sofim van het gebergte van Ephraim, wiens naam was Elkana. Uit 1 Kronieken 6 weten we van Elkana dat hij een leviet uit het geslacht van Korach is. Samuel, de zoon van Elkana en Hanna, is daardoor ook een leviet. Daarom kan hij dienst doen in de tabernakel. Vers 2. En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Elkana is een gelovige Israëliet, maar hij is geen man Gods. Hij geeft de indruk een man te zijn die trouw is en godsdienstige verplichtingen vervult, zoals velen vandaag doen. Veel geestelijke oefening is niet waarneembaar. Het betekent niet dat hij zonder geestelijke oefening is, maar Hanna steekt in geestelijk opzicht toch ver boven hem uit. Dat hij twee vrouwen heeft, pleit ook niet voor hem. Al zou hij kunnen wijzen op mannen als Abraham en Jacob, die ook twee of zelfs meer vrouwen hebben gehad. Het kan zijn dat hij Peninna erbij heeft genomen vanwege de onvruchtbaarheid van Hanna. Hij zal voor zichzelf een goede reden hebben bedacht. Maar het is tegen Gods bedoeling. Lees Matthäus 19, vers 4 tot en met 8 maar eens. Een afwijking van Gods woord, en zeker deze afwijking, betekent altijd ellende. Hanna betekent genade. Dat straalt ze uit. Peninna betekent glanzend of parel. Maar zij straalt alleen zichzelf uit. Peninna leeft in dezelfde omgeving, maar bij haar is geen geestelijk leven te zien. Ze spot met Hanna en behandelt haar vijandig. Peninna kan wijzen op succes. Zij heeft kinderen. Als je Hanna daarmee vergelijkt, wat stelt zij dan voor zonder succes? Ze is ellendig. Zo rekent God echter niet. Hij oefent het geloof van Hanna, zodat zij vrucht voor hem zal voortbrengen. Ik lees u vers 3 tot en met 7. Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om aan te bidden en om te offeren de Heere de Heerscharen te Silo. En aldaar waren priesters des Heeren Hofni en Pinehas, dus twee zonen van Eli. En het geschiedde op die dag, als Elkana offerde, zo gaf hij aan Peninna zijn huisvrouw en al haar zonen en haar dochters delen. Maar Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief. Doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En haar tegenpartijdige tergde haar ook met terging, om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En alzo deed hij jaar op jaar. Van dat zij opging tot het huis des Heeren, zo tergde zij haar alzo. Daarom weende zij en at niet. In Silo staat de tent met daarin de ark. Als Elkana daar een offer aan de Heere brengt, geeft hij aan ieder van zijn gezinsleden een deel van het dankoffer. Zijn liefde gaat bijzonder uit naar Hanna, want hij laat blijken door haar een speciaal deel van het offer te geven. Het lijkt tegelijk de aanleiding voor het hatelijke gedrag van Peninna te zijn. Elke keer als Elkana Hanna zijn liefde voor haar toont, laat Peninna haar venijnige, tergende opmerking horen. Door het hatelijke gedrag van Peninna is het opgaan naar Shiloh voor Hanna telkens een kwelling. Peninna gedraagt zich zo jaar op jaar. Peninna treidt het Hanna vooral door haar te bespotten vanwege haar kinderloosheid, met de bedoeling Hanna kwaad te maken. Haar getreiter veroorzaakt bij Hanna tranen en verlies van eetlust, maar ze reageert er verder niet op. Dat kan ze doordat ze door verborgen omgang met de Heere over Peninna heen op hem ziet. In vers 8 lezen we: toen zeide Elkana, haar man, Hanna, waarom weent gij? En waarom eet gij niet? En waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Elkana probeert haar te troosten. Hij bedoelt het goed, maar uit zijn reactie blijkt dat hij niets van het diepe verdriet van Hanna begrijpt. Hij vindt het voldoende dat ze elkaar hebben. Hanna kijkt verder. Ze staat met haar oefeningen alleen en is onbegrepen. Niemand begrijpt dat zij niet iets voor zichzelf wil, maar dat ze iets voor God wil. Ze is bereid om wat ze krijgt direct aan de Heere te geven. Ze wil zichzelf niet tegenover Peninna bewijzen, maar zoekt het welzijn van haar volk, Gods volk. Ze voelt aan wat het voor God moet betekenen dat zijn volk zo ver van hem is afgeweken. Vers 9 tot en met 11. Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had, te Shiloh, en Eli, de priester, zat op een stoel bij een post van de tempel des Heren. Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heren, en zij weende zeer. En zij beloofde een gelofte en zeide: Heren der Heerscharen, zo eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijne gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat van de Heere geven, zo zal ik dat de Heere geven al de dagen zijns levens. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Hanna gaat met haar nood niet naar Elkana, want ze weet dat hij haar niet begrijpt. Naar Eli kan ze ook niet gaan. Ze kan wel naar de Heere gaan. Terwijl anderen komen met offerdieren, komt Hanna met offers van een gebroken geest en een verbrijzeld en verslagen hart. Zulke offers veracht God niet. Psalm 51. Hanna is een biddende moeder. Ze vraagt niet slechts om een kind, maar om een mannelijke nakomeling. De mannelijkheid staat voorop. Haar zoon moet een man worden die voor de Heere staat om de belangen van zijn volk te behartigen. Haar geloof is helder en eenvoudig. Ze bidt specifiek, gericht, met een doel voor haar kind. Dat kunnen moeders van haar leren. Vers 12 tot en met 16. Het geschiedde nu, als zij evenzeer bleef bidden voor het aangezicht des Heren, zo gaf Eli acht op haar mond. Want Hanna sprak in haar hart. Alleenlijk roerende haar zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zeide tot haar: hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide: nee, mijn heer, ik ben een vrouw bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Acht toch uw dienstmaagd niet voor een dochter, Belials, want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Hanna bidt intens en lang, omdat haar verdriet en nood groot zijn. De hoge priester Eli behandelt haar onbarmhartig, terwijl juist als hoge priester barmhartig zou moeten zijn. Hij breekt op brute wijze haar gemeenschap met de Heere af. Hij bewijst zijn onbekwaamheid als hoge priester door een biddende vrouw voor een dronken vrouw te houden. Hij is blijkbaar meer gewend aan dronken dan aan biddende vrouwen. Hanna is hier de ware priester die bidt voor het volk. Zij is de ware priestelijke gezindheid, want het is haar verlangen dat het volk terugkeert naar God. Daarom bidt zij om een mannelijke nakomeling. Haar reactie op de beschuldiging is zachtmoedig en mooi. Ze richt zich tot Eli met het respect dat hem vanwege zijn leeftijd en functie toekomt. Ze gooit hem niet voor de voeten dat hij eerst maar eens orde op zaken moet stellen in zijn eigen huis, voordat hij anderen hard beschuldigt en veroordeelt. In plaats daarvan buigt ze zich voor hem. Het enige wat ze doet, is haar gedrag verklaren en daarvoor begrip vragen. Versen 17 en 18. Toen antwoordde Eli en zeide: ga heen in vrede, en de God Israëls zal uw beden geven die gij van hem gebeden hebt. En zij zeide: laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haars weegs en zij at. En haar aangezicht was haar zodanig niet meer. Ondanks de onbekwaamheid en het onbegrip van Eli, gebruikt God hem om Hanna toe te zeggen dat de God van Israël haar zal geven wat ze van hem gebeden heeft. Hanna gelooft wat Eli tegen haar zegt. Ze geeft haar last bij de Heere, zij heeft haar last bij de Heere gebracht en gelaten en keert verlicht terug naar huis. Haar gebed heeft haar veranderd. De oefeningen van Hanna zijn een grote bemoediging voor allen die in geestelijke nood zijn vanwege de slechte toestand van Gods gemeente. We kunnen jarenlang een diepe, scherpe pijn voelen, een verlangen van het hart dat maar niet vervuld wordt, een teleurgesteld hopen. Als het de uitwerking heeft die het bij Hanna heeft, leren we door deze omstandigheden hoe er moet worden gebeden. De versen 19 en 20. En zij stonden des morgens vroeg op, en ze baden aan voor het aangezicht des Heren, en ze keerden weder en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna, en de Heren gedacht aan haar. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Samuel, want, zeide zij, Ik heb hem van de Heere gebeden. Als Elkana en zijn gezin klaar zijn met het offeren, gaan ze weer naar huis. Ze hebben een lange reis voor zich, maar ze willen niet vertrekken voordat ze als gezin hebben aanbeden. Het is een voorbeeld voor ons persoonlijk en als gezin. De kracht van het geestelijk leven van het gezin ligt in het samen bidden en aanbidden. The family that prays together stays together. Het gezin dat samen bidt, blijft samen staande. Er is geen beter begin van de dag dan de Heere aanbidden. Het is goed om aan Hem, die in alle dingen de eerste is en de eerste plaats inneemt, onze eerste tijd en aandacht van de dag te geven. De geboorte van Samuel gebeurt niet langs een bovennatuurlijke weg, maar via de weg die God daarvoor gegeven heeft. De gemeenschap van Elkana met zijn vrouw Hanna. God geeft deze zwangerschap omdat hij aan het gebed van Hanna gedenkt en dat nu gaat verhoren. In de naam die ze haar zoon geeft, brengt zij Gods grote goedheid tegenover in haar, in de verhoring van haar gebed tot uiting. Samuel betekent van God gebeden, of door God verhoord, omdat zij de Heere om hem heeft gebeden. Deze naam geeft ook het karakter van Samuel aan. Hij zal een man van gebed zijn. Zijn dienst zal worden gekenmerkt door gebed. Een vrouw van gebed brengt een zoon van gebed voort. Het terugbrengen van het volk onder het gezag van God is alleen mogelijk door gebed en het woord van God. De versen 21 tot en met 23 lees ik nu. En die man Elkana toog op met zijn ganse huis om de Heere te offeren, het jaarlijkse offer en zijn gelofte. Doch Hanna toog niet op, maar ze zeide tot haar man: als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht des Heeren verschijnen en blijven daar tot in eeuwigheid. En Elkana, haar man, zeide tot haar: doe wat goed is in uw ogen. Blijf tot gij hem zult gespeend hebben. De Heere bevestige zijn woord. Alzo bleef de vrouw en zoogde haar zoon totdat zij hem speende. Samuel zal naar de bedoeling van Hanna als priester voor het aangezicht van de Heere dienst gaan doen. Zij verlangt ernaar dat in zijn leven de Heere centraal zal staan. Voordat dat zover is, moet hij door haar gevoed worden. Onder haar invloed en door haar opvoeding en voeding zal hij de basisvorming krijgen die nodig is voor zijn verblijf bij de Heere in een goddeloze omgeving. Daarom blijft ze thuis als Elkana weer op weg gaat om het jaarlijkse offer te brengen. Elkana geeft blijk van zijn geloof door in te stemmen met de wens van Hanna om te wachten tot Samuel zover is dat hij mee kan en daar kan blijven. Elkana heeft de gelofte van Hanna bevestigd en doet zelf ook een gelofte. Hij wordt aangemoedigd door het geloof van Hanna. Hij vertrouwt erop dat de Heere zal doen wat hij gezegd heeft. Hij is gaan delen in de verwachting van de zegen die door dit kind tot Israël zal komen, als gevolg van het gebed van Hanna. Hanna is door haar vertrouwen op de Heere een aansporing voor haar man om ook op hem te vertrouwen. Zij beantwoordt daardoor aan Gods bedoeling dat de vrouw een hulp voor haar man is. Hanna blijft thuis, omdat het kind melk nodig heeft. De tijd zal komen dat het kind de melk niet meer nodig heeft. Onze kinderen hebben onze hulp nodig in hun geestelijke groei, maar er moet een tijd komen dat ze zelf geestelijk voedsel tot zich nemen. Ouders die ernaar verlangen dat hun kind de Heere en zijn gemeente zullen dienen, zullen hen leren om Gods woord te lezen en te bidden. Ze zullen ook samen met hen Gods woord lezen en bidden, totdat ze in staat zijn dit zelfstandig te doen. De omgang van de kinderen met de Heere kan niet via de ouders blijven lopen. Daarvan moeten ouders zich bewust zijn. Elkana en Hanna weten dat en handelen in de opvoeding van Samuel met het oog daarop. Vers 24 tot en met 28. Daarna, als ze hem gespeend had, bracht ze hem met zich opwaarts met 3 varren en een eva meel en een fles met wijn. En ze bracht hem in het huis des Heren te Silo. En het jongske was zeer jong. En zij slachtte een var. Alzo brachten zij het kind tot Eli. En zeiden: och mijn heer, zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn heer, ik ben de vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. Ik bad om dit kind en de Heere heeft mijn bede gegeven die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden en hij bad al daar de Heere aan. Als de tijd gekomen is, Samuel is dan ongeveer 3 jaar oud, staat Hanna met instemming van Elkana hem aan de Heer af. Ze vertrouwt hem toe aan de zorgen van Eli, van wie hij zijn verdere vorming en opleiding zal krijgen voor een dienst in de tabernakel. Ze heeft hem van de Heer gekregen en geeft hem aan de Heer terug. Ze brengt de zoon van haar gelofte naar het huis van de Heer, samen met een offer dat bestaat uit een 3-jarige jonge stier, een eva meel en een kruik wijn. De stier dient als dankoffer, het meel als graanoffer en de wijn als drankoffer. Deze offers spreken van Christus en zijn werk op het kruis, het dankoffer. Het ziet op zijn leven op aarde, het graanoffer. Het ziet ook op de vreugde die hij voor zijn vader in zijn kruiswerk en zijn leven was, het drankoffer. Hanna beseft, dit beeld, dat ze alleen op grond van wie Christus voor God is, haar zoon aan God kan aanbieden. Het slachten van het offer richt ze tot Eli. Ook nu is er geen verwijt in zijn richting. Ze komt niet het verhaal halen voor het onrecht dat hij haar heeft aangedaan. Het lijkt alsof ze dat allemaal vergeten is. Ze denkt op die plaats alleen aan haar gebed. Haar triomf is in God. Hem kent ze als de overvloedige gever van al het goede. Ze komt haar gelofte inlossen. Hanna leert ons hoe we het onrecht dat ons door mensen is aangedaan kunnen overwinnen en vergeten. De eerste handeling die we van Samuel lezen is dat hij de Heere aanbidt. Hij heeft dit van zijn moeder geleerd. Zij is een bidder. Dat zien we ook in het volgende hoofdstuk. Haar lofzang, daar, is een gebed. Vaak zal ze met Samuel hebben gebeden. Vaak zal hij haar hebben horen en zien bidden. De indrukken die hij in zijn eerste jaren van haar heeft opgedaan, hebben hem gevormd. Aan zulke moeders is vandaag een groot gebrek. Wie er een wil zijn, kan er een worden. Daar is geen gave voor nodig, maar een verborgen omgang met de Heer Jezus. Nadat Elkana en Hanna Samuel aan de Heer hebben afgestaan, slaan ze hem op afstand gade en blijven ze voor hem zorgen. We lezen daarover in het volgende hoofdstuk, 1 Samuel 2, in de versen 19 en 20. En zijn moeder maakte hem een kleine rok en bracht hem die van jaar tot jaar als zij opkwam met haar man om het jaarlijkse offer te brengen. En Eli zegende Elkana en zijn huisvrouw en zeide: De Heere geve u zaad uit deze vrouw voor de bede die zij de Heere afgebeden heeft. En zij gingen naar zijn plaats. Vervolgens gingen ze weer terug naar hun woonplaats. Elke keer dat Elkana, Hanna en Peninna het offer gaan brengen, neemt Hanna een klein bovenkleed mee voor Samuel. Dit betekent dat Hanna bezig is met de groei van Samuel. Elk jaar neemt ze de juiste maat mee. Ze kent zijn groei. Kennen wij de geestelijke groei van onze kinderen? Voor elke geestelijke leeftijd moeten ouders iets hebben dat aansluit bij hun groei naar geestelijke volwassenheid. Hanna is steeds bezig met de kleding van Samuel. Zo is een moeder steeds bezig met de vorming van het karakter van haar kinderen, vooral door haar voorbeeld. De kinderen zien hoe ze zich gedraagt, wat ze zegt en hoe ze iets zegt. Ook zien ze hoe haar omgang met de Heere is. Dat blijft gelden, ook als de kinderen de deur uit zijn. Vaders en moeders doen er goed aan om de Heere te vragen en te helpen dat ze trouw aan hem blijven, zolang ze leven en daarmee hun kinderen tot een voorbeeld blijven, tot het eind van hun leven op aarde. Dit was de 11e aflevering van de podcastserie over het Bijbelse huwelijk. Gerde Koning sprak met ons over het huwelijk van Elkana en Hanna en Peninna. In de volgende aflevering gaat Dominic Kiefiet in op het huwelijk tussen David en Bathsheba. Bedankt voor het luisteren.